Hoe bedoelt u dat wij ook persoonlijk leven ontvangen door de dood heen? Daarmee bedoel ik, of op de manier van de Efezebrief, waar wij gezien worden als dood van nature, dood in onze misdaden en zonden. Efeze 2 vers 1. En de oplossing van God voor dat probleem is levendmaking. Dat spreekt vanzelf. Wij zijn levend gemaakt met Christus. Maar daarvoor moest inderdaad Christus in onze dood inkomen. En toen hij werd opgewekt, werden wij in hem levend gemaakt en mee opgewekt. Je kunt het ook zeggen zoals de Romeinenbrief het zegt. Die zegt eigenlijk nooit dat wij van nature dood zijn in de zonde, maar dat we leven in de zonde. En voor een levende zondaar is de oplossing de dood. Het is eigenlijk beide tegelijkertijd waar. Dat wil zeggen, de oude mens wordt, zegt Romeinen 6 vers 6, aan het kruis geslagen. Met Christus, dus in Christus zien wij onze oude mens daar aan het kruis geslagen. Het leven dat wij dan ontvangen door de opstanding heen, want zo gaat Romeinen 6 dan verder, wij wandelen in nieuwheid des levens. Dat nieuwe leven is leven dat wij uit Christus ontvangen hebben. Maar dat leven dat we uit Christus ontvangen hebben, dat is leven uit een gestorven en opgewekte Christus. Het is niet het leven dat hij van eeuwigheid als God de Zoon had. Dat leven kan hij ook niet mededelen, dan zouden wij zelf goddelijk worden. Hoewel het begrip eeuwig leven er wel heel dichtbij komt, maar dat voert ons nou te ver. Als wij zeggen een gelovige ontvangt het leven in Christus, dan is dat opstandingsleven. Dan is het leven dat Christus voor ons verworven heeft door de dood heen. En in hem wordt ook onze dood gezien. En als we zo tot het leven gebracht worden met hem, dan is dat leven dat bij hem door de dood is heen gegaan en ons geschonken wordt. Wat is er praktisch het verschil tussen de boekhoudkundige berekening van Gods gerechtigheid aan ons of dat wij zelf rechtvaardig zijn? Als het alleen maar boekhoudkundig is, zegt ons dat zo weinig over het hart van God. Het kan zo kil zijn en zo beroepsmatig als dat bij een boekhouder het geval is. Die zit daar ook niet te snikken boven zijn boekhoudkundige boeken. Ik weet niet hoe dat heet, vandaag staat het wel op de computer gebeuren. Het is een kille handeling, zoals die van een rechter. Daar komt geen hart aan te pas, hij hoeft alleen maar professioneel te zijn. Maar in de rechtvaardigmaking gaat het maar niet om de kwestie van een afboeken van een schuld of het uitdelgen van schuld. Daarom heb ik gezegd, het hele hart van God komt eraan te pas. God is rechtvaardig als hij dat doet, God is genadig als hij het doet, God is machtig als hij dat doet. En in andere schriftgedeelten kun je weer andere attributen van God noemen. En zeker is dat ook met het begrip vergeving het geval. Vergeving geeft ons een blik in het hart van God. Het is veel meer dan alleen maar afboeken van schuld. Dus het geweldige praktische verschil is dat wij in de daad van de rechtvaardigmaking God zelf leren kennen. Als het puur formeel was, puur juridisch, dan zou het ook naar recht zijn. En daar zit dat aspect zit er wel in. Het is naar recht dat God ons rechtvaardigt, hebben we gezien. Maar het is zoveel meer dan dat. Het is iets dat van het hart van God zelf is uitgegaan. Ik hoop dat het daarmee een beetje duidelijker is. Dan iemand die mij voorrekent hoe dat nou zat met Tera die stierf in Ur. Hij verwekte Abram toen hij 70 was. En de dagen van Tera waren 205. Abram was 70 jaar toen hij uit Haran vertrok. Dus Tera was 140 jaar toen Abram uit zijn vaders huis vertrok. Tera leefde nog 65 jaar. Kortom, Owenil heeft het helemaal mis. Dat is nog maar de vraag. Er staat niet dat Tera... Zo gauw geef ik de moed niet op, per slot voor rekening. Er staat niet dat hij Abram verwekte toen hij 70 was. Want er staat dat hij Tera verwekte Abram en zijn twee broers. Nou, als Tera drie zonen had, dan denk je toch niet bij iemand die 250 jaar leefde, dat hij al die drie zonen in dat ene jaar kreeg. Uit de gegevens kunnen we opmaken dat Haran de oudste geweest moet zijn. Met 70 jaar kreeg hij zijn oudste zoon. Toen Abram in Kanaan aankwam was hij 75, Tera was 205, dus was Tera 130 jaar toen hij Abram verwekte. Dat soort afstanden zijn veel begrijpelijker, misschien heeft hij nog wel veel meer zonen gehad. Maar hij was dus 70 jaar toen hij Haran kreeg, misschien Nahor ergens nog daartussenin en 130 jaar toen hij Abram verwekte. Dus dat is mijn berekening. En nou u weer. Maar niet vanavond. Hoe ziet u deze uitdrukking, ongerechtigheid vergeven, wiens zonden bedekt zijn? Er zijn kinderen van God die zeggen dat het twee verschillende zaken zijn. Dus het vergeven van de ongerechtigheid en het bedekken van de zonde. Hoe ziet u dat? We hebben die uitdrukking in Romeinen 4 gevonden als een citaat uit Psalm 32. En dat is belangrijk omdat Psalm 32 een dichtwerk is. Waarom zeg ik dat? Omdat Hebreeuwse dichtkunst gekenmerkt wordt boven alle andere kenmerken door het zogenaamde Hebreeuwse parallelisme. Je kunt dat consequent in de psalmen, maar ook in de spreuken vervolgen. De twee opeenvolgende dichtregels zijn parallel met elkaar. Wat heel vaak betekent, niet altijd, maar heel vaak, dat de twee regels synoniem zijn. Zo zegt Psalm 32, welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Hier wordt tweemaal hetzelfde gezegd in verschillende woorden. Er kunnen wel nuanceverschillen zijn. Het is niet puur herhaling, er kan ook een zekere climax in zitten. Maar heel vaak kun je rustig zeggen dat ze ongeveer op hetzelfde neerkomen. En dat is met deze uitdrukking ook. Wiens zonden bedekt zijn, in het woord bedekken, het Hebreeuwse woord voor bedekken, daar heeft een andere vorm van hetzelfde werkwoord de betekenis verzoenen. Want verzoenen is het bedekken van de zonde. De zonden worden gebracht onder het bloed van Christus. Ze worden daardoor bedekt. En dat betekent het vergeven van de zonden. Ze worden vergeven niet alleen maar doordat God ze door de vingers ziet, maar doordat ze bedekt zijn met het bloed van Christus. Vandaar dat ik zeg, die twee regels komen ongeveer op hetzelfde neer. Ze zeggen dezelfde grondwaardheid in twee verschillende uitdrukkingen. En wie daar per se iets anders van wil maken, miskent het speciale karakter van de Hebreeuwse poëzie. Ik probeer u toch te verleiden iets over de doop te zeggen. Nou, kijk of het lukt. Als het geen zegel op het geloof is, wat is dan wel de betekenis? Hoe functioneerde die bij Johannes de Doper en in de eerste christengemeente? Ik vraag dit niet uit bezorgdheid of ruziezoekerij. De laatste tijd twijfel ik vaak over de betekenis van de kinderdoop. Overigens heel hartelijk dank voor deze lezing. Eén aanbiddingslied. Zo wil ik het ook graag ervaren hebben, dat is mooi gezegd. Ik heb een verrassing voor u. In de maand februari, zo de Heer wil en hij leven, is Romeinen 6 aan de beurt. Dat is het hoofdstuk over de doop. Neem al uw reformatorische en evangelische vrienden mee. We gaan het uitvoerig hebben over de doop. Niet volgens Ouweneel, maar volgens Paulus. Dat is ondeugend gezegd, hè? Maar ik meen het ook nog. U moet nog even wachten dus. U zegt, zegt de vraagsteller, het is van God rechtvaardig dat hij ons rechtvaardigt. Maar ik heb zelf ervaren dat ik God gerechtvaardigd heb in het oordeel om voor eeuwig verloren te gaan. Toen werd het wonder zo groot van de genade en liefde. Hij voor mij waar ik anders voor eeuwig verloren had moeten gaan. Wilt u wat u dan gezegd hebt uitleggen naar aanleiding van wat ik heb meegemaakt? Het is altijd moeilijk om de waarheid van de schrift uit te leggen aan de hand van wat een persoon heeft meegemaakt. Maar in dit geval is het niet zo moeilijk. Want u hebt iets meegemaakt dat volkomen in overeenstemming is met wat ik heb bedoeld te zeggen. Laten we het nou eens even niet juist over u hebben, maar over Abraham. Want die heeft hetzelfde meegemaakt als u. En hoofdstuk 4 gaat over Abraham. Waarom werd Abraham gerechtvaardigd? Omdat hij geloofde. Wat was de aard van zijn geloof? Je zou dat zo kunnen zeggen. Hij rechtvaardigde God in alles wat God zei en alles wat God deed. Dat klinkt misschien vreemd. God kan je ook rechtvaardigen. Ja, in het Lucas evangelie lezen we, de mensen rechtvaardigden God. Dat betekent eenvoudig, zij spraken Gods gerechtigheid uit. Zij erkenden Gods gerechtigheid. Eigenlijk doet God dat met ons ook. Als hij ons aanziet in de opgestane Heer, erkent hij ons als rechtvaardigen. Dus het is eigenlijk helemaal parallel. Maar het is heel mooi wat u zegt, want bij Abraham was dat net zo. Abraham rechtvaardigde God in zijn daden en in zijn woorden. Hij sprak daarmee uit, God is rechtvaardig in wat hij zegt. Het is recht wat hij zegt. Ik vertrouw daarop. Ik accepteer dat. Hij geloofde in wat God zei en in wat God deed. Als een mens God rechtvaardigt, dan rechtvaardigt God die mens. En dat betekent ook, hoewel de schrift dat op zichzelf zo letterlijk nooit zegt, maar daarom is het nog wel waar. Betekent dat ook als een mens in geloof tot de Heer Jezus komt en hij aanvaardt Christus als een verlosser, dan gaat daaraan noodzakelijk vooraf de erkentenis dat je een verlosser nodig hebt. Dat heb je niet alleen maar ontdekt doordat je zonde bij jezelf hebt onderkend, want misschien is God wel een God die dat door de vingers ziet. Nee, je hebt ontdekt dat God dat niet door de vingers ziet. Dat God daarover heilig vertorend is. Dat God daarover zelfs het eeuwig oordeel uitspreekt. Zodat een zondaar ertoe moet komen God te rechtvaardigen in wat die over zondaren zegt in zijn woord. Als je dat niet doet, zul je ook niet uitstrekken naar het heil. Als je het heil erkent dat het nodig is om dat heil te ontvangen, dan heb je eerst erkend dat God je anders verloren laat gaan. Je rechtvaardigt God in het oordeel dat hij over jou geeft als natuurlijke mens. Je rechtvaardigt hem in het eeuwig oordeel dat hij over de zondaar uitspreekt. Je gaat niet op zoek naar het heil als je niet eerst ingezien hebt dat je verloren bent. En dat zie je niet alleen in jezelf, maar je ziet dat ook in wat de schrift zegt over zondaren. En daarom is het waar. Wij rechtvaardigen God. Op zichzelf is dat trouwens ook het werk van Gods geest in onze ziel. Dat begrijpen we natuurlijk. En dan rechtvaardigt God ons. Je zou het nog anders kunnen zeggen. Dan kom ik nog dichter, denk ik, bij de vraagsteller. Als wij God rechtvaardigen, betekent dat ook dat wij erkennen dat God rechtvaardig is. Dit lijkt nou weer woordenspel, maar u moet dat rustig op u laten doordringen. Pak de cd erbij en draai het 4 keer af en dan vat je het. Als je God rechtvaardigt, zeg je daarmee, God is rechtvaardig als hij mij eeuwig zou oordelen. En vervolgens ga je het wonder zien dat God rechtvaardig is als hij jou rechtvaardig verklaart. Dat eerste is begrijpelijk. God is rechtvaardig als hij ons voor eeuwig zou veroordelen. Want een rechtvaardig God kan niet anders dan de onboetvaardige zondaar voor eeuwig van voor zijn aangezicht wegdoen. Maar heel veel mensen zien alleen maar dat eerst en komen nooit verder. Want zo logisch, zo vanzelfsprekend als het voor hen is dat God rechtvaardig is als hij de goddeloze veroordeelt. Zo vreemd is het voor hen dat God rechtvaardig is als hij de goddeloze rechtvaardigt. Dat moet u echt eens diep voor op u laten inwerken. Schrijf het maar op en denk er net zo lang over na tot u het vat. Dit is zo belangrijk. Veel mensen komen zo moeilijk tot de zekerheid van het geloof. Omdat het makkelijk is te geloven dat God rechtvaardig is als hij de goddeloze veroordeelt. Dat is, snapt iedereen die een beetje over de goddelijke dingen heeft nagedacht. Maar het wonder waar het nou vanavond over ging, en dat is niet zozeer uw ervaring, maar iets wat daarna komt. Dat is dat wij God ook leren kennen als de God die rechtvaardig is als hij goddeloze rechtvaardigt. Dat is niet zo makkelijk te snappen. Vandaar dat heel veel mensen daar tegenaan blijven hikken. Je kunt het alleen snappen, heb ik de vorige keer gezegd en herhaal ik nu graag als je ziet op wat de Heer Jezus heeft volbracht. Een werk zo groot en rijk, dat God niet anders kan, met de grootste eerbied gesproken. God wil ook niet anders, want hij heeft zelf de Heer Jezus daarvoor overgegeven. Hij heeft hem opgewekt om ons te kunnen rechtvaardigen, zegt het slot van hoofdstuk 4. Dus God is rechtvaardig als hij dat dan ook doet. Hij heeft zelf de Heer Jezus daarvoor gegeven. Dus is hij rechtvaardig als een ieder die in geloof zijn hand legt op het werk en op het persoon van de Heer Jezus, zo iemand rechtvaardigt. Waar uw vraag over gaat is wat eraan vooraf ging. Gods rechtgerechtigheid erkennen in het oordeel over de goddelozen. Ik had het erover Gods rechtgerechtigheid te erkennen als hij goddelozen rechtvaardigt. En dat tweede is veel moeilijker. Veel dieper, veel rijker. Het eerste verbrijzelt, en dat is ook goed. Het tweede bouwt op en stelt mij op het vaste fundament van de zekerheid des heils. Mensen op deze aarde, met of zonder een religie, kunnen die alleen behouden worden door het geloof in Jezus Christus, of bestaat er dan ook nog Gods genade? Dat is een moeilijke vraag die bij hoofdstuk 1 al aan de orde kwam. En die altijd weer door mensen gesteld wordt. Hoe zit het toch met al die mensen die nooit het evangelie gehoord hebben? Ik heb destijds ook gezegd, ik meen al bij hoofdstuk 1, dat er een reusachtig verschil is tussen hen die het evangelie gekend hebben en het bewust van zich wijzen, zoals zoveel mensen in ons land doen, en degene die het nooit gekend hebben. En dus ook niet weten wat ze afwijzen. Ze wijzen het ook niet bewust af. Laten we trouwens goed bedenken dat ook in ons land een heel nieuwe generatie opstaat van kinderen, van jonge mensen die geen flauwe notie hebben wie Jezus Christus is. Ze kennen zijn naam slechts als een vloek. Ook zij beginnen langzamerhand weer te behoren tot een generatie die het evangelie niet kent. En niet tot de generatie van hun voorouders die het wel kenden en het hebben afgewezen. Gelukkig hoeven wij niet te oordelen of iemand tot de een of tot de andere groep behoort. God doet dat. God kent de harten van de mensen. En God zal in gerechtigheid oordelen. Maar het verandert niets aan twee belangrijke principes. Ook mensen die het evangelie nooit gekend hebben, voor hen geldt wat ik al ettelijke malen heb gezegd. Er is maar één weg tot de gemeenschap met God en dat is via de verbrijzeling. Als een mens niet komt tot erkentenis van zijn falen, naar wat voor normen dan ook, dat kan heel gebrekkig zijn als een mens het evangelie en als zij de Bijbel niet kent. Maar als een mens op een of andere wijze zich niet verootmoedigt voor God, is er geen weg van heil. De weg van de verootmoediging, ik hou eigenlijk nog van het sterkere woord verbrijzeling, maar misschien begrijpt u dat andere beter. De weg van de verootmoediging van het nietige schepsel in zijn nietigheid en zijn gebrekkigheid, zijn zondigheid tegenover de machtige schepper. Dat is de eerste eis. Ook als iemand nooit het evangelie gekend heeft, stelt God aan elk mens die eis dat hij zich distantieert van de liederlijkheid en boosaardigheid van het heidendom. Het tweede is dat zulke mensen het evangelie van de Heer Jezus niet kennen, want het is hun nooit verteld. Maar als God in zijn genade zulke mensen aanneemt, is dat wel op grond van het werk van de Heer Jezus. Handelingen 4 vers 12 is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden kunnen worden dan de naam van de Heer Jezus Christus. Dus je mag nooit zeggen dat God in zijn genade ook mensen aanneemt buiten de Heer Jezus om, doordat zij hem nooit gekend hebben. Nee, misschien hebben ze hem nooit gekend. Maar als, we weten dat niet, maar als zulke mensen zich verootmoedigen voor God, ik bedoel, we weten niet of dat ooit gebeurd is, we kunnen dat ook niet overzien, maar als zulke mensen zich werkelijk verootmoedigen voor God, en dan neemt hij hen aan op een grondslag die die mensen niet kennen, maar die God wel kent. En dat is voor hem de enige grondslag waarop mensen behouden kunnen worden, en dat is de grondslag van het werk van de Heer Jezus. Het geldt trouwens precies hetzelfde voor kleine kinderen die jong sterven. Die ook van nature zondaren zijn. Die zelfs aan de eerste eis niet hebben kunnen voldoen, namelijk verootmoediging. Daarvoor zijn ze te klein. Maar ze voldoen wel aan de tweede eis. Als ze behouden worden, en ik geloof dat kinderen die jong sterven behouden worden, voordat ze tot de jaren des onderscheids zijn gekomen. Niet omdat ze geen zondaren zouden zijn, dat zijn ze van nature wel. Maar omdat de Heer Jezus voor zondaren gekomen is in deze wereld om ze te behouden. Juist in verband met de kleine kinderen zegt hij dat in Matteüs 18. Maar ze worden behouden op grond van het werk van de Heer Jezus, ook al hebben ze dat werk nooit gekend. Dus het eerste principe voor ouderen is de weg van de verootmoediging. Het tweede principe is als ze gered worden, wat ook hun achtergrond was, als ze het evangelie nooit gekend hebben, worden ze niettemin gered op grond van het werk van de Heer Jezus, want er is geen andere grond voor de behoudenis. Het is niet alleen het moment van geloven, maar ook van het treden in de voetsporen van Abraham. Wat bedoelt u met het treden in de voetsporen van Abraham? Is dat geloof of bekering? Wat is bekering praktisch? In de eerste plaats dit. Met het wandelen in de voetsporen van Abraham heb ik willen benadrukken dat geloven niet alleen maar een eenmalige daad is. In zekere zin is het dat. Wij komen tot geloof, heet dat. En door dat geloof, op grond van dat geloof, worden wij gerechtvaardigd. Maar als het een echt geloof is, zal ons dat totaal veranderen en vernieuwen. Dat is ook een doorgaand proces. Romeinen 12 vers 2, daar wordt gesproken over de vernieuwing van ons denken. Wordt vernieuwd, wordt veranderd, wordt getransformeerd, staat er eigenlijk letterlijk, getransformeerd door de vernieuwing van uw denken. Dat is een doorgaand proces, maar niettemin, het is een geloofsontwikkeling. En dat is de hele verklaring waarom Jacobus in Jacobus 2 met vrijmoedigheid zegt, een mens wordt niet alleen behouden door het geloof, maar ook door werken. Luther vond dat maar vreemd, die had nou net de waarheid van het uit genade alleen ontdekt, sola gratia en sola fide, alleen door geloof. En nu komt Jacobus hem daar vertellen over die werken. Terwijl het zo simpel is als ik weet niet wat. Jacobus heeft het niet over het principe, maar over de praktijk. Jacobus zegt, ben jij een gelovige? Mag ik dat dan ook ergens aan zien alsjeblieft? Want je kunt wel zeggen dat je gelooft, maar als het nergens uit blijkt, dan ben ik zo vrij om het niet te geloven, zegt Jacobus. Met andere woorden, geloof is iets dat niet verborgen kan blijven. Het moet zichtbaar worden in je leven. Je kunt niet zeggen, ik ben een gelovige, bijvoorbeeld doordat je als kind ooit de Heer Jezus hebt aangenomen, terwijl je voor de rest leeft voor het vaderland weg. Net als de mensen in het heidendom om ons heen. Jacobus zegt, ik wil uit je werken zien dat daar ook echt geloof is. Hier gaat het dus niet om werken als zodanig zonder het geloof, maar om werken die voortvloeien uit het geloof. Zoals zelfs Paulus in Efeze 2 vers 10 zegt. Maar dit heeft over de goede werken die God van tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Als Jacobus dus zegt, je wordt ook gerechtvaardigd uit je werken, dan bedoelt hij, je kunt wel zeggen dat je gelooft, maar dat moet blijken uit je veranderde levenswijze. Dat wil zeggen, heel concreet, uit de werken die je doet. Hij geeft daarvan heel merkwaardige voorbeelden. Abraham, die zijn zoon offerde. Nou, dat is bepaald geen goed werk in de ogen van de wereld. Daar kun je voor in de gevangenis komen als je je zoon wil doden. En ten tweede Rachab, dat is het tweede merkwaardige voorbeeld, die haar eigen volk verraadt. Daar kun je ook voor in de gevangenis komen en in oorlogstijden zal standrechtelijk voor geëxecuteerd worden, voor landverraad. De meest wonderlijke voorbeelden noemt Jacobus. Om te laten zien dat hij met werken niet bedoelt gewoon fatsoenlijke brave burger zijn, maar werken van het geloof, werken die God je ingeeft. Werken, Paulus zegt, en ik citeer het weer uit Efeze 2... dat God die van tevoren bereid heeft. Dus niet gewoon fatsoenlijk leven, maar werken die God al van tevoren, voor de grondlegging der wereld, voor jou heeft klaargelegd. Daarom is het ook zo belangrijk elke dag niet alleen maar als fatsoenlijk burger te leven, maar zo te leven dat je doet wat God van je wil. Daar moet je heel bewust over nadenken. Anders zou het kunnen zijn dat je allerlei fatsoenlijke dingen doet, maar niet de werken die God van tevoren heeft bereid op dat jij daarin zou wandelen. Als je wel die werken doet, dan krijg je zulke vreemde dingen als Abraham die zijn zoon wil slachten. En Rachab die haar land verraadt. Dat zijn de werken van het geloof. Niet elke landverrader is een gelovige. Maar als God het van je vraagt wel. Niet iedereen die zijn zoon doodt is een gelovige, maar als God het van je vraagt wel. Het gaat dus om werken die voortvloeien uit het geloof en die in gehoorzaamheid aan God gedaan worden. Als iemand tot mij komt en zegt ik ben een gelovige, dan vraag ik hem waarom. En hij zegt, omdat ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Misschien heb ik het wel eens vaker gezegd, maar dan blijf ik het zeggen. Dan zou ik vandaag zeggen, dat is niet genoeg. Toen ik 12 jaar oud was, toen ben ik gedoopt. U ziet dus allemaal dat ik een aanhanger ben van de kinderdoop. Want ik ben met 12 jaar gedoopt. En de broeder die mij doopte, die vroeg mij waarom ik gedoopt wilde worden. En toen zei ik, omdat ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. En ik geloof dat ik dat ook van harte meende. En ik geloof ook dat ik wederom geboren was. Geen twijfel over, voor mezelf. Maar vandaag zou ik met zo'n antwoord niet genoegen nemen. Ik ben er doorheen gekomen. Ik ben gedoopt. Maar ik zou vandaag niet zo'n antwoord accepteren. Want ik zou ook willen weten of je de Heer Jezus niet alleen als verlosser hebt aangenomen, maar ook als de Heer van je leven. En ik zou dat willen kunnen zien. Ik zou willen weten dat zo iemand ook werkelijk een veranderde levensstijl heeft. Ik zou de werken willen zien die uit dat geloof voortkomen voordat ik zo iemand zou dopen. Dopen is in nieuwheid des levens wandelen, zegt Romeinen 6. Nou, wat is het dan vanzelfsprekende dat je eerst die nieuwe levensstijl wil zien? Maar dat geldt dus niet alleen maar voor het dopen, het geldt heel algemeen. Het geldt voor de vraag, ben je een gelovige? Waaruit blijkt dat dan? Niet uit het feit dat je eens geloofd hebt. Abraham heeft niet alleen maar in Genesis 15 een keer geloofd. Abraham wandelde in het geloof. Ik heb een paar maal geciteerd Genesis 18 waaruit dat bleek. Hij ging de weg van de gerechtigheid. Daaruit bleek dat hij een gelovige was. En dat is voor ons zo belangrijk. Is dat geloof of bekering? Bekering staat aan het begin. Men spreekt wel over dagelijkse bekering, dat staat niet in de Bijbel, maar ik vind het best als men daarmee bedoelt elke dag opnieuw zich voor God verootmoedigen, dat kan geen kwaad, maar het is wel slordig gebruik van de term. Want bekering betekent eenmaal van de afgoden tot de levende God bekeert. Nou, je verkeert je toch niet elke dag van de afgoden? Je moet je wel elke keer bekeren daarvan, je moet verootmoedigen over het feit dat de zondige vlees toch weer werkzaam is geweest. Maar fundamenteel is je leven omgedraaid naar God toe. Dus in die zin is bekering eenmalig. Maar je moet je wel elke keer verootmoedigen over de zonde die je ook als gelovige toch weer gedaan hebt. Als je in die zin wil spreken over dagelijkse bekering, heb ik daar geen moeite mee. Trouwens, het slot van Jacobus 5 spreekt over een broeder die op een zondige weg is gekomen, een broeder. En als jij hem bekeert, als jij hem van zijn dwaalweg laat terugkeren, dan heb je diezelfde gedachte en heb je een goed werk verricht. Dus bekering is eenmalig, bekering is ook elke keer weer met verootmoediging bij God terugkeren. Gelovig is eenmalig, maar het is ook continu. In die zin is ook bekering eenmalig en tegelijkertijd continu naar hem toegewend zijn. Ten slotte, dat is een mooie vraag. Hij slaat maar zeer algemeen, zeer zijdelings op het onderwerp. Hij gaat eigenlijk over alle bijbellezingen die ik hou. Wat moet er in de prediking altijd aan de orde komen dat van levensbelang is? Kunt u ons hiervan een duidelijk antwoord of enige richtlijnen vanuit het woord van God geven? Hartelijk dank voor het onderwijs dat we mogen ontvangen vanuit de Romeinenbrief. Bovenal God de eer. Daar zeg ik van harte amen op. Wat moet er in de prediking altijd aan de orde komen? Dit is nou zo'n levensgevaarlijke vraag. Want de verleiding is groot om een soort minimumpakket mee te geven. Sommigen van u zijn, ik zeg dat heel ernstig, aan zo'n minimumpakket gewend. Als mensen naar me toe komen, enkele keer gebeurt dat wel eens, en ze zeggen, u spreekt zo weinig vanuit het verbond. Dan zeg ik, vrijgemaakt. Het is bijna altijd raak. Als ze zeggen, u spreekt zo weinig vanuit de wedergeboorte, dan weet je bijna zeker dat het gaat, of zo weinig vanuit de verkiezing, dat het gaat om iemand uit de vindelijke kring. En zo zou je nog wel een paar voorbeelden kunnen noemen. Het gevaar van zo'n vraag is dus een minimumpakket. Zo van, dat moet er in elk geval in zitten, als een soort shibboleth. U kent die uitdrukking uit Richteren. Als dat er nou maar in zit, dan is het goed. En sommige predikanten worden ook als zwaar of als licht beoordeeld. Een licht betekent dan vooral bepaalde van die shibboleths die ontbreken in zijn prediking. En dat zijn de keurmerken waaraan je zo'n predikant beoordeelt. Ik ga een hele andere kant uit met u. En het enige wat in de prediking aan de orde moet komen, is dat wat God je op je hart bindt. Dat klinkt als een dooddoener, maar dat is het niet. De eerste keer dat ik tot het prediken geroepen werd, ik was 23 jaar, was dat op zaterdagavond toen de Heere God heel duidelijk tot mijn hart sprak en zei dat ik de volgende dag moest spreken. Nu, als u dat zou overkomen, zou dat waarschijnlijk helemaal niet lukken. Want het preekrooster ligt al voor jaren vast. En met 23 heb je meestal ook nog niet het vereiste diploma. Ik was in een geloofsgemeenschap waar zoiets wel denkbaar was. Maar ik was pas 23 en er waren toch heel wat preekbroeders in die samenkomst aanwezig. Ik zou daar toch geen kans tussen maken om een woord te mogen spreken. Maar wat nog veel belangrijker was, dat is dat ik tegen de Heer zeg, maar waarover dan in vredesnaam? En ik heb de Bijbel doorworsteld en van het ene schriftgedeelte naar het andere gegaan. En ik kon maar niets vinden dat de Heer God me op het hart legde. Het enige wat ik begreep is, vertrouw mij en wacht op mij. Ik had ook beslist geen minimumpakket van dat moet erin zitten, anders ga ik af in de ogen van al die oudere broeders. Toen ik de volgende dag in de dienst kwam, zag ik in eerste plaats dat alle preekbroeders afwezig waren. Dat was toch lief van de Heere God dat hij dat alvast geregeld had. En En ten tweede door het lied en door het gebed. En het lied was mij volkomen duidelijk waarover ik moest spreken. En dat was een hoofdstuk dat in februari aan de orde komt. Dat was Romeinen 6. Dus ik preek er al 36 jaar over. Het was Romeinen 6 en dat hoorde niet tot de hoofdstukken die ik allemaal had overwogen. En die dag leerde de Heer mij een belangrijke les. En dat hoeft u zo niet over te nemen, dat moet u zelf maar weten. En het gaat bij u in de kerk vast anders gaan. Maar ik zeg voor mijzelf, dat was de les van die dag. En dat is de Heere God zei tegen mij, vertrouw op mij als het erom gaat wat jij aan Gods volk moet doorgeven. Dat is met bijbellezingen een tikkeltje anders. Want daar weten we van tevoren hoofdstuk 4, hoofdstuk 5, hoofdstuk 6 is aan bod. En toch is ook daar hetzelfde. Ik heb vele malen over de Romeinenbrief gepreekt en als God mij gunt, dan hoop ik het nog vele malen te doen. En het zal nooit hetzelfde zijn. Omdat ik heel bewust ook aan de Heere God vraag, wat mag ik, wat moet ik hier doorgeven? Dus in die zin blijft die afhankelijkheid. Lieve mensen, er is geen minimumpakket. Hou op met al die keurmerken. Verkondig wat God u op uw hart heeft gelegd. Probeer geen mensen te behagen. Probeer niet dat te zeggen waarvan je weet dat het volk het graag hoort. Want God zegt heel vaak dingen tegen het volk niet graag hoort. Daarom worden profeten meestal doormidden gezaagd, gestenigd of op andere wijze gedood. Ja, Jesaja is doormidden gezaagd, daarom noem ik dat zo. En Jeremia is gestenigd. Breng dat wat de Heere God u geeft. Niet wat van u vindt dat het ontzettend belangrijk is dat dan naar voren komt. En ik vind op heleboel theologische faculteiten, evangelisch of reformatorisch, maakt geen enkel verschil, wordt een hele hoop kennis in die arme hoofdjes gepompt. En er wordt ook geleerd hoe ze een goede preek in elkaar moeten zetten en dat is allemaal heel nuttig. Maar wat ze veel te weinig of niet geleerd wordt, is hoe je in de stilte gaat om van de Heere God te ontvangen waar je over moet preken. En dat eigenlijk zou het allerbelangrijkste zijn. 1 Petrus 4 zegt, als we spreken, laat het zijn als uitspraken van God. Logia Theou, dat is eigenlijk een woord dat we kennen ook uit de heidenwereld, als een orakel van de Godheid. Dat wil zeggen, als het woord dat God hier en nu wil dat gesproken wordt. In dat besef. Het is ten strengste verboden op de preekstoel theologische voordrachten te houden. Ten strengste verboden. Daar zijn andere gelegenheden voor. Op de preekstoel wordt het woord verkondigd dat God hier en nu wil dat gesproken wordt door deze mens op dit tijdstip. En als we daarin werkelijk in Gods weg zijn, dan zullen we ook de behoeften aanspreken die er in de gemeente zijn, zonder dat wij die behoeften zelf hoeven te kennen. Daarom vind ik het altijd makkelijker om elders te preken dan mijn eigen gemeente, waar ik de mensen te goed ken. Maar voor het principe maakt het geen verschil. En dus kan het ook gebeuren, en ik weet ook dat er predikanten zijn waar dat ook zo gebeurt, het zijn er niet veel, maar ze zijn er. Ik weet het van dominee Arie van der Veer, dat hij ook rustig op het laatste moment, als op de preekstoel de Heer hem dat duidelijk maakt, dat hij over heel wat anders spreekt dan wat er op zijn papiertje staat. En dat moet kunnen, want het is de Heer die soeverein is. U moet alleen maar spreken dat wat hij u opdraagt. En niet spreken over een minipakket omdat de gemeente dat zo graag van u wil. Ik denk juist met proefpreken is dat gevaar groot, hè? Want je weet de hele gemeente zit te luisteren, is dat een geschikte dominee voor ons? Maar als u werkelijk het woord zou preken dat op dat moment voor de gemeente nodig is, dan zouden ze misschien beslist niet willen dat u ooit daar kwam. Terwijl u misschien precies de man bent die in die gemeente thuis hoort. Begrijpt u hoe moeilijk dat is? Hoe gevaarlijk het ook is dat wij predikanten dus beoordelen naar wat wij graag willen horen van hen. Terwijl we misschien één nodig hebben die ons de waarheid durft te zeggen. Nou, dat zijn wat ontboezemingen bij deze zeer belangrijke vraag. Misschien niet helemaal wat de vraagsteller heeft bedoeld, maar dat is net precies wat ik zojuist aangaf. We zeggen niet wat de mensen graag willen horen, maar wat we denken.